Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 69 zingen wij het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het vierde vers van Psalm 69. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het 15e hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen u Marcus 15, de versen 1 tot en met 21, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Markus 15, vers 1 tot en met 21. En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij, antwoordende, zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets? Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was één genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15, en daarvan het 20ste en het 21ste vers. Marcus 15, vers 20 en 21, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden: Jezus ontmoet Simon op de Via Dolorosa. Jezus ontmoet Simon op de Via Dolorosa. En letten we met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een gewillige kruisdrager. En in de tweede plaats willen we letten op een gedwongen kruisdrager. Jezus ontmoet Simon op de Via Dolorosa, in de eerste plaats een gewillige kruisdrager. Wie zou dat zijn, jongens en meisjes? Simon, is Simon gewillig om het kruis te dragen? Nee, want er staat in de tekst, zij dwongen hem. Dus Simon heeft dat niet gewillig gedaan, daar blijft er maar één over. En dat is de Heere Jezus. Hij is de gewillige kruisdrager. En de andere kruisdrager, Simon, is een gedwongen kruisdrager. Gemeente, vorige week zondag hebben wij stilgestaan bij de tweede statie op de Via Dolorosa. En de tweede statie was: Jezus aanvaardt zijn kruis. Hij neemt zijn kruis op zich. En dat betekent dat hij instemt met zijn veroordeling. En de tekstwoorden die wij deze morgen overdenken, waarin het gaat over de derde statie, sluiten direct aan bij de tekstwoorden van vorige week. Want het gaat hier over de uitleiding tot de kruisiging en de ontmoeting met Simon van Cyrene. En dat is de derde statie op de kruisweg. Jezus ontmoet Simon van Cyrene. En ook daarin, we hopen dat vanmorgen te overdenken, ligt onderwijs. Ik heb het in mijn gebed al aangehaald, gemeente. Wij kunnen geen toeschouwer blijven. Dat doen wij het liefst onder de prediking. Dan luisteren we zo van een afstand, of ik zou er ook op een afstand over kunnen preken, dat het over iets gaat wat buiten onszelf gebeurt, waar wij geen deel aan hebben, maar dat kan niet. En dat zullen we ook vanmorgen horen. Er is iemand die erin getrokken wordt en die dat helemaal niet wilde, maar voor wie dat toch tot een eeuwige zegen, naar we mogen geloven, mocht zijn. En ik hoop dat dat vanmorgen ook mag gebeuren, ook al zou u het niet eens willen, maar dat u niet aan de kant kunt blijven staan aan de Via Dolorosa, maar dat we erin getrokken worden, dat we er deel aan krijgen. En dat niet dat wij ook een stukje van de zonde gaan betalen, want dat kan helemaal niet, maar de manier zoals Simon van Cyrene daarin getrokken werd. We zullen dat straks zien in onze tweede gedachte. En als zij hem bespot hadden, is een klein stukje overlap tussen de tekstwoorden van vanmorgen en de tekstwoorden van vorige week. En we zullen proberen om de accenten, als het daarover gaat, iets anders te leggen. Hier gaat het over de bespotting die de Heere Jezus heeft meegemaakt. Dat is vorige week wat blijven rusten. En die bespotting heeft bijzonder betrekking op de ambten van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, bij Caiaphas is de Heere Jezus bespot in een van zijn ambten. Men heeft een kleed over zijn gezicht gedaan. Men heeft hem gestompt. En toen gezegd, profeteer. Wie is het die u geslagen heeft? De Heer Jezus werd daar bespottelijk gemaakt in zijn profetisch ambt. Met andere woorden, laat nou maar eens zien dat u werkelijk die van God gezonden profeet bent, zoals u zichzelf voordoet. Dan kunt u ook wel zeggen wie u geslagen heeft. In het rechthuis van Pontius Pilatus, Gabbata, Lithostrotos, daar is de Heer Jezus bijzonder bespot in zijn koninklijk ambt. Want daar heeft men, toen die rechtszitting een poosje onderbroken werd, helemaal tegen de regels in natuurlijk, toen hebben die krijgsknechten van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Heer Jezus bespottelijk te maken. Ze hebben hem een oud soldatenkleed over zijn schouders geworpen, een doornenkroon op zijn hoofd gezet, daarop geslagen, een rietstok in zijn hand geduwd. Van nou, daar staat dan die koning der Joden. Kinnebakslagen gegeven, bespuwd, met een rietstok geslagen. Daar is de Heer Jezus bijzonder bespot in zijn koninklijk ambt. En daar heeft Pilatus ook aan meegedaan. De wijzen uit het oosten zijn gekomen bij de geboorte van de Heer Jezus om te vragen, waar is die geboren koning der Joden? Zij geloofden in die koning en hier wordt de Heer Jezus door de Joden bespottelijk gemaakt. Ze willen helemaal geen koning. Ze zeggen het ook, wij hebben geen koning dan de keizer. Zij verwerpen de koning en ze kiezen nota bene voor de keizer, de Romeinse keizer, waar ze van verlost zouden willen worden. Openlijk wordt de Heer Jezus als koning verworpen. En dan straks aan het kruis zien we dat de Heer Jezus in zijn hoge priesterlijk ambt bespot wordt. Want als hij aan het bidden is, dan beginnen zij te spotten. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan zeggen ze, oh, laten we zien of zijn gebed verhoord wordt. Laten we zien of Elia komt. Dus de Heer Jezus wordt in zijn ambten verworpen. Als zij hem bespot hadden. Gemeente, dat is heel aangrijpend. En ik zei al, wij kunnen geen toeschouwer blijven vanmorgen. Maar wij maken hier ook deel van uit. De mens van nature bespot de Heer Jezus in zijn ambten. Wij geloven hem niet als profeet. De Heere laat u profetisch onderwijzen. Hij stuurt zijn knechten. Hij geeft zijn woord. Wij geloven het niet. Wij verwerpen de Heere Jezus als profeet. Wij verwerpen de Heere Jezus als hoge priester. Wij horen van zijn bloed. Wij horen van de algenoegzaamheid van zijn verdiensten. Maar van nature, gemeente, hebben wij dat niet nodig. Omdat we ons niet onrein voelen. Wij achten het bloed van Christus onrein. Christus wordt in zijn hoge priesterlijk ambt door ons verworpen. En als het over zijn koninklijk ambt gaat, wij willen zelf koning zijn, jongens en meisjes. Wij willen deze koning niet dienen. Straks dan zal de Heere tegen mensen zeggen, zij hebben niet gewild dat ik koning over hen zijn zou. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Ik hoop dat we zo vanmorgen de schuldbrief thuis mogen krijgen. Christus als profeet nooit geloofd. als priester nooit benodigd en als koning nooit gediend? Of zijn wij een gewillig onderdaan gemaakt van deze koning? Bent u de zalving van Christus deelachtig geworden? Hebt u hem nodig gekregen, zijn onderwijs, zijn verzoening, zijn heerschappij? Het is van tweeën één, gemeente. Of wij hebben hem nodig gekregen, of wij verwerpen hem. En als ze hem bespot hadden, het vonnis is uitgesproken. Ja, en nou moet het maar gebeuren. Het moet zo gauw mogelijk gebeuren. Dat is ook heel opmerkelijk. Hoeveel tijd heeft er gelegen tussen het uitspreken van het vonnis en de uitvoering daarvan? Hoeveel tijd ligt daar normaal tussen? De regel was in die tijd dat er 10 dagen tussen lag. Dus als er een doodvonnis was uitgesproken, dan liet dat 10 dagen op zich wachten. Waarom? Omdat de veroordeelde natuurlijk ook in de gelegenheid gesteld werd om in hoger beroep te gaan tegen dat vonnis. En er werd wel eens een uitzondering gemaakt als het ging over hele gevaarlijke misdadigers. Dan kun je dat niet uitstellen, want stel je voor dat er nog meer ongelukken gebeuren. Mensen die bedreiging zijn voor het leven van anderen. En nu wordt de Heer Jezus terechtgesteld als een zware misdadiger. Het kan geen 10 dagen wachten. Het kan geen uitstel lijden. Hoger beroep is niet mogelijk. Pilatus is bang voor een oproer. Men gunt hem geen ogenblik rust. Moet je eens voorstellen, gemeente, dat de Heer met ons zou handelen zoals hier met zijn zoon gehandeld wordt. Als de Heer geen uur uitstel zou verlenen tussen het uitspreken van het vonnis en de uitvoering daarvan. Dan was de kerk helemaal leeg geweest, jongens en meisjes, vanmorgen. Want er is een vonnis over ons uitgesproken. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Als de Heere ons bij de eerste zonde terechtgesteld had, dan was er niemand meer geweest, want wij komen al met erfzonde op deze wereld. Maar de Heere stelt het nog uit. En hij stelt het niet 10 dagen uit. Als je 10 jaar bent, dan heeft de Heere het al 10 jaar uitgesteld. En als je 20 jaar bent, heeft de Heer het al 20 jaar uitgesteld. In zijn langmoedigheid, hij geeft ons nog de gelegenheid om in hoger beroep te gaan. Nee, dat kan niet, want tegen de uitspraak van de hoogste rechter is geen hoger beroep mogelijk. Maar hij geeft ons de gelegenheid om genade te zoeken. Het is het heden van genade, deze wel aangename tijd. Gemeente, wat is de Heere onuitsprekelijk goed dat wij nog onder het woord mogen zitten, dat wij het evangelie nog mogen horen, zij het misschien op afstand van morgen. Maar het vonnis is nog niet uitgesteld, er is nog genade mogelijk. Deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan. De bespotting is ten einde. Nog even krijgt de Heer Jezus zijn eigen kleding. En straks dan zal ook dat afgenomen worden bij het kruis. En dan zullen ze erover dobbelen wie dat kledingstuk mag hebben. Opdat vervuld wordt de profetie zoals dat in Psalm 22 staat. En dan leiden zij hem uit. Ik laat me even rusten wat we vorige week gepreekt hebben. Weet u dit nog, jongens en meisjes? Waarom ging de Heer Jezus uit de stad? De reden is dat als er een offer gebracht werd voor het volk, dan moest wat er overbleef van dat offer, dat moest buiten de stad zijn, dat was onrein. Dus als de Heer Jezus uit de stad gaat, dan predikt Hij, ik breng een offer voor het volk. Ik breng een offer voor mijn gehele volk. Zij leiden Jezus uit. En dat doen ze ook gewillig. Ze zijn niet verplicht om dat te doen. Maar ze hebben niks met Jezus. Dit is erger dan de mensen van Gadara. De mensen van Gadara die baden of hij wegging. Maar deze mensen bidden niet of hij wegging, ze brengen hem weg. Ze geleiden hem weg, ze hebben hem niet nodig. Dat is vijandschap. En gemeente, dat doen wij ook. Wij kruisigen de Heer Jezus ook zelf. Wij voeren hem weg als wij hem niet benodigen. Wij hebben een vijandig hart. We zijn veel slechter dan wij denken. Wij moeten niks hebben van de prediking van de wet. Maar we moeten ook niks hebben van de prediking van het evangelie. Zie dan in deze woedende menigte een beeld van uzelf, van onze vijandschap, van onze zelfhandhaving. Zij brengen hem weg om hem te kruisigen. Verwonderlijk dat zij die Romeinse straf kiezen, niet een Joodse straf, maar een Romeinse straf, opdat het woord vervuld wordt, mijn handen en mijn voeten zullen zij doorboren. Ook weer Psalm 22. De Bijbel bewijst zichzelf, jongens en meisjes. Het Oude Testament geschreven is, dat is in het Nieuwe Testament gebeurd. En dat gebeurt. De Bijbel bewijst zichzelf. De Heer Jezus draagt de smart en de smaad en de schuld van de zonde. En Hij gaat gewillig, dat heb ik vorige week gezegd. Maar dat wil ik nu weer opnieuw zeggen. En dat kunnen we nooit genoeg onderstrepen. Dat de Heer Jezus een gewillige kruisdrager is. Zij leiden Hem uit en Hij laat zich leiden. Hij laat zich kruisigen. Hij heeft zich reeds van eeuwigheid overgegeven. Terwijl Hij geen zonde gekend nog gedaan heeft. De gemeente, heeft die gewillige kruisdrager voor u al waarde gekregen? Is Hij al nodig geworden in ons leven? Daar begint het toch niet mee, dominee? Nee, daar begint het zeker niet mee. In die geschiedenis van de koperen slang, die de Heer Jezus zelf tot een voorbeeld stelt in Johannes 3, daar wordt die volgorde zo mooi getekend. En vaak wordt het zo uitgelegd, de dominees die moeten de kruisbanier oprichten, ze moeten het kruis optillen in de prediking, en dan zullen mensen tot genezing komen. Mensen zullen ontdekken dat ze ziek zijn. Maar is het zo gegaan, jongens en meisjes? Is het zo begonnen in de woestijn? Nee. Er was helemaal geen koperen slang. En Mozes heeft niet die koperen slang opgetild, zodat de mensen gingen zien dat ze ziek waren. Dat is echt het evangelie op zijn kop zetten. En dat doen heel veel mensen. Die zeggen, het kruis van Christus, dat moet gepreekt worden om mensen te ontdekken aan hun zonde. Maar de Heere heeft de wet gegeven ter ontdekking van onze zonde. Niet het kruis van de Heere Jezus Christus in de eerste plaats. Voor wie kreeg dat die koperen slang waarde, jongens en meisjes? Voor zieken, voor gebetenen, voor stervenden. Voor hen was het nog het enige middel. Mensen die niks anders overhielden ter genezing. En dat bedoelde ik net met de vraag, heeft deze gewillige kruisdrager voor u al waarde gekregen? Als we onszelf niet als een gebetene hebben leren kennen. Als we zelf nog middeltjes over hebben. Als we niet beseffen hoe ernstig dat onze omstandigheden zijn. Dan zien we niks in deze kruisdrager. Maar wat krijgt die gewillige kruisdrager een waarde voor verloren mensenkinderen, voor ter dood veroordeelden, voor mensen die, zoals we dat gezegd hebben, in het rechthuis zijn geweest. Een gewillige kruisdrager. Nee, hier gaat geen martelaar, hier gaat een middelaar. Hier gaat niet iemand met wie wij medelijden moeten hebben, maar hier gaat iemand met wie wij, aan wie wij deel moeten krijgen. En hoe krijg je deel aan Christus? Nou, dat is heel eenvoudig. Dan moet je een kruisdrager worden. Want christenen zijn kruisdragers. U zegt, waar haalt u dat nou vandaan, dominee? Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zo iemand achter mij wil komen. En dat die woorden heel gepast zijn in deze geschiedenis. Daar kom ik straks in de tweede gedachte nog wel even op terug. Maar de Heere Jezus zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Zo iemand achter mij wil komen, zo iemand mijn discipel wil worden. Dat bedoelt de Heere. De discipelen, jongens en meisjes, die gaan achter de meester aan. De meester gaat voorop. En als je wil dat de Heere Jezus je meester is, als je zijn discipel wil worden, dan moet je hem leren volgen. En hoe leer je hem volgen? Door je kruis op je te nemen. Zo iemand achter mij wil komen, wil je dat eigenlijk wel? Dat zeggen we wel, dat we een nieuw hart willen hebben en dat we de Heere Jezus lief hebben. Is dat wel zo? Willen wij een kruisdrager zijn? Nee, dat willen we van onszelf niet. Juist niet, we willen de vrijheid hebben. Maar dat kan niet, zegt de Heere Jezus. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Die moet zichzelf geheel verloochenen. Die moet zijn vrijheid verloochenen. Dat moet hij opgeven. Die moet zijn eigen gerechtigheid verloochenen. En dat wilde het Joodse volk niet, zeker niet. Want daar hadden ze goed hun best voor gedaan. Die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn leven uit handen geven. Gemeente, dat is het moeilijkste wat er is, want wij hebben onszelf zo lief. Maar de Heer Jezus zegt, dan kun je mijn discipel niet zijn. Iemand die mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf. En die nemen zijn kruis op. En vaak wordt dat zo uitgelegd als, ja, die aanvaarden de moeite en het verdriet. En ik zal niet zeggen dat dat ook niet moet. Daar heb ik vorige week ook iets van gezegd. Wij zijn niet zulke gewillige kruisdragers. En wij moeten leren om ons kruis gewillig te dragen. Wat de Heere in zijn voorzienigheid, in ons leven, op onze schouders legt. Maar ten diepste, gemeente, is het beeld van het kruisdragen veel en veel aangrijpender. Want kruisdragen, dat zien we hier in de geschiedenis van de Heere Jezus. Kruisdragen, dat betekent je straf aanvaarden. Kruisdragen, dat betekent bereid zijn om het oordeel wat uitgesproken is te ondergaan. En dat bedoelt de Heer Jezus ook als hij zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Die aanvaarden zijn oordeel, dat over hem uitgesproken is. En dat wil een mens niet. Zelfs Simon Petrus, hij had zo'n grote mond. Hij zegt, al moest ik ook met u sterven. Maar waar is Simon Petrus, jongens en meisjes? Hij wil helemaal niet sterven. Hij wil zijn oordeel niet aanvaarden. En zo is het met ons mensen. Dit kruis willen wij niet. Daar is genade voor nodig om je kruis op te nemen. Om de straf te aanvaarden. Om te zeggen met David, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als we dat niet zeggen, als we dat niet beleven, de Heer Jezus zegt, dan kun je mijn discipel niet zijn. Mijn discipelen, mijn volgelingen, dat zijn mensen die hun kruis gewillig op zich moeten nemen. Nemen zijn kruis op. Dus dat moet je zelf doen. Je moet je kruis aanvaarden. Opnemen, dat is een vrijwillige daad. Die laat het op zijn schouders leggen. Maar die nemen het zelf op. En die aanvaarden dat, daar roept de Heer ons toe. De gemeente van nature, dan zien we dat kruis helemaal niet liggen. Dan zijn de aardse moeite voor ons al zo'n groot kruis. En dan heb ik het over de gevolgen van de zonde. Maar de zonde zelf en de straf op de zonde zien we helemaal niet liggen. En als je het niet ziet liggen, dan neem je het ook niet op. Wij gaan daar met een grote boog omheen. We willen dat niet. En toch hoort dat bij het kruisevangelie, gemeente, voetstappen drukken. De Heer Jezus zegt, die volgen mij, zoals ik dit voorbeeld geef, zo moeten zij het ook leren. En als je dat niet leert, als je dat niet wilt, als je dat niet doet, dan kun je mijn discipel niet zijn. Weet u nog dat we gezien hebben dat de Via Dolorosa begint met het rechthuis? En als je niet in het rechthuis bent geweest, ken je het oordeel niet. En als je de tweede statie niet hebt beleefd, dan heb je niet leren buigen onder het oordeel. En dan zal de derde statie voor ons ook geen betekenis hebben. Begrijpt u nu wat ik bedoelde met die uitdrukking? Heeft die gekruiste Christus voor u al waarde gekregen? Hij krijgt waarde, gemeente, voor mensen die hun leven moesten leren verliezen. En wij willen het niet verliezen, willen het behouden. En zolang als wij nog mogelijkheden zien om het te behouden, dan zien wij niet in Christus wat we in hem zouden moeten zien. Hij die gewillig is om zijn kruis te dragen. Wij die gewillig moeten zijn om ons kruis te dragen. En ik geloof dat er een volk in de gemeente is wat dat heeft geleerd. Ziende op de overste leidsman. En voleinde des geloofs. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat zijn mensen voor wie gebeden verhoord is, zoals die in het doopformulier staat, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Dat is wat vrolijk dragen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zo'n kruis vrolijk dragen? Omdat we onder dat kruis leren, volk des Heren, dat er aan onze kant helemaal geen rechten zijn. De dood verdient, de eeuwige toren ons waardig gemaakt. En wij mogen dat kruis dragen achter hem, ziende op hem. En dat maakt het vrolijk. Niet onze verdiensten maakt het vrolijk, maar die grote kruisdrager, die maakt het vrolijk. Het is net als bij het avondmaal, jongens en meisjes. Je ziet Gods kinderen huilen als het avondmaal is. Hoe komt dat? Dat komt omdat zij dat lijden veroorzaakt hebben en dat geeft diepe smart. En toch moet je eens weten hoe verheugd Gods kinderen kunnen zijn aan het avondmaal. Die tranen zijn soms ook vreugdetranen. Omdat ze in de weg van buigen mogen leren wat ze aan hun zaligmaker hebben. Zo mogen ze dat kruis vrolijk dragen. Ze gaan in dat kruis roemen. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Hoe gaat het nou in de praktijk? Iemand zegt, dominee, vertel nou eens iets meer over de praktijk. Hoe leert een mens dat nu? Staan Gods kinderen daarvoor te trappelen? Nee. En daarom is het zo mooi dat bij die gewillige kruisdrager er een andere geschiedenis vermeld wordt waar we in onze tweede gedachte op willen letten. Namelijk de ontmoeting met Simon van Cyrene. Eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 38 en daarvan het 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. Psalm 38 en daarvan het 22e vers. Onze tweede gedachte, een gedwongen kruisdrager. Jongens en meisjes, dan is er een hele grote tegenstelling tussen de eerste gedachte en de tweede gedachte. Want de Heer Jezus nam vrijwillig zijn kruis op zich en hij roept ons ook op om dat ook te doen. Want hij zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar we gaan zien in onze tweede gedachte hoe dat nou gaat in de praktijk. We lezen over een Simon van Cyrene. Simon. Dat is een hele bekende Joodse naam. En eigenlijk had ik hier die andere Simon verwacht. Die Simon die gezegd had, al moest ik ook met u sterven. Ik zal u geenszins verloochenen. Al zouden ze u allemaal verlaten, ik zal u niet verlaten. Daar is die Simon. Die zou toch moeten helpen nu om het kruis van de Heer Jezus te dragen. Dat had hij toch beloofd? Nou, die Simon die is aan het wenen, jongens en meisjes, want die heeft zijn meester verloochend. Die wilde helemaal geen kruis dragen. Hij dacht het wel, maar de Heer heeft hem geleerd dat dat niet zo is. dat hij ook een vijandig hart heeft als het gaat over het kruis dragen. Wij vinden hier een andere Simon. Hij komt van Cyrene. Dat is uit Libië. En Libië ligt in Afrika. Daar komt deze Simon vandaan. Hij is een van de Joden, waarschijnlijk uit de diaspora, uit de verstrooiing. Mogelijk woonde hij in de buurt van Jeruzalem, of misschien is hij ook van verre afstand gekomen om het paasfeest in Jeruzalem te vieren, we weten het niet precies. Maar hij komt van de akker. Dus eigenlijk de hele voorgeschiedenis wat er in Jeruzalem heeft afgespeeld, dat heeft hij niet meegemaakt. Hij heeft daar ook niet mee in bewilligd. Hij komt van de andere kant. Hij komt van buiten de stad. Hij komt van de akker. Sommige mensen denken dat hij aan het werk geweest is op de akker. Maar dat zou vreemd zijn. U moet bedenken dat het op dit moment zo ongeveer 6:00 in de morgen is. En je zou je voor kunnen stellen dat hij naar zijn akker zou gaan nu om wat te doen. Maar het zal toch niet wezen dat hij midden in de nacht begonnen is om te werken op zijn akker en dat hij nu op weg naar huis gaat. Het woordje akker, dat kun je ook vertalen met veld. Dus het gaat hier niet om akkerbouw, maar het gaat hier om de country, lezen we in de Engelse Bijbel. Het gaat om het veld, het gaat waarschijnlijk om een plaats, dat is een enorme drukte in Jeruzalem, waar tenten waren, waar de pelgrims een plekje kregen om daar te overnachten. Want waarschijnlijk had men onvoldoende ruimte om al die vreemdelingen die in Jeruzalem waren onder te brengen. Dus hij komt van de akker, hij komt van waarschijnlijk de plaats waar hij vernacht heeft. Waarom is hij zo vroeg op pad? Hij zal op weg zijn naar de tempel om het morgenoffer bij te wonen. Want hij is natuurlijk naar Jeruzalem gekomen om naar de tempel te gaan. Als je als pelgrim naar Jeruzalem komt en je kunt niet naar de tempel, dan is heel de reis te vergeefs geweest. Hij komt om het paasfeest te vieren. Hij komt om zich te stellen onder de priesterlijke zegen die hij wil ontvangen. Dat is een groot voorrecht, zo zal Simon dat ervaren hebben. En dat is nog een voorrecht, gemeente, al zou je niks hebben aan de preek, ik hoop natuurlijk van wel, maar al zou je niks hebben aan de preek, dan is het nog belangrijk om naar de kerk te komen, omdat Gods zegen hier wordt uitgesproken. Aan het begin van de dienst, aan het einde van de dienst, een voorrecht. Als je onder de zegenende handen van Gods dienaar mag verkeren. En dat wilde die Simon van Cyrene ook. Hij ging naar de tempel. En dan plotseling, dan staat hij daar oog in oog met die scharen. En eer dat hij goed en wel beseft wat er gebeurt, wordt hij vastgegrepen en onder dat kruis van de Heer Jezus geduwd. Want er staat, zij dwongen hem. En de vraag is, waarom deden ze dat nou? Vaak lees je de verklaring dat Jezus wankelde. We hebben gezien, er zijn ook verschillende staties, de Via Dolorosa, waar de Heer Jezus valt onder het kruis. Maar lees je niet in de Bijbel. En ook dat de Heer Jezus zou wankelen, zou struikelen onder het kruis. Er zijn verklarers die zeggen, ze zijn bang dat hij het niet overleeft. En daarom willen ze hem helpen, zodat hij niet eerder overlijdt dan eer hij op Golgotha is. Maar de Joodse dominee Da Costa zegt, dat zijn allemaal Roomse verklaringen. Net als die struikelingen onder het kruis ontstaan zijn door Roomse invloeden. Zou de Heer Jezus zijn kruis niet volbrengen? Hij heeft toch van eeuwigheid op zich genomen om dat te doen. Zou hij hulp nodig hebben van Simon van Cyrene? Zou hij zijn kruis uit handen geven dan? Nee, natuurlijk niet. Moet Simon een beetje aanvullen? Zeker niet. En wij geloven, gemeente, dat dat ook niet de reden geweest is. Wat is dan de reden? Er zijn andere verklaarders, en dominee da Costa zegt dat ook. Het ging waarschijnlijk niet snel genoeg. Het kon hun niet snel genoeg gaan. En het gaat niet snel. En waarom gaat het niet snel? Ach, de Heer Jezus heeft heel wat meegemaakt deze nacht. En wat is dat kruisdragen eigenlijk? We zullen het ons zo moeten voorstellen dat de handen van de kruiseling, die werden vastgebonden aan het kruishout dat op de schouders lag. Dan kon iemand het kruis niet afgooien en het kon ook niet afglijden. Maar het was een kruispaal. Ook dat dwarshout is natuurlijk een balk. En het laatste stuk van dat balk, van die balk, die sleepte over de grond. Want je kon natuurlijk niet zo'n heel hout op je schouders nemen. Dus het laatste stuk dat sleepte over de grond, dat sleepte achter de kruiseling aan. En wat heeft Simon van Cyrene nu moeten doen? Heeft hij het kruis van de Heer Jezus overgenomen? Nee. Heeft hij het kruis van de Heer Jezus verlicht? Nee. Wat hij gedaan heeft, dat is dat achterste gedeelte wat over de grond sleepte, om dat op te tillen. Zodat het voort kon gaan. Want straks dan breekt de dag aan en er worden steeds meer mensen wakker. En wie weet wat dat allemaal losmaakt. En ik geloof dat dat de reden geweest is. Zij dwongen hem. Zij dwongen Simon van Cyrene. Waarom doen ze het zelf niet? Ja, omdat dat voor die soldaten een vreselijke vernedering is natuurlijk. Waarom doen de Joden het dan niet? Ze passen wel op. Want ze zouden zich verontreinigen. Zo kunnen ze het paasfeest niet vieren in de tempel. En nou komt daar een toevallige, tussen aanhalingstekens, voorbijganger. Simon van Cyrene. En dat komt hen prachtig uit. Het maakt hen niet uit wie dat is. Maar die houden ze aan en ze dwingen hem. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt dat wil eigenlijk zeggen, ze leggen beslag op hem. Dat kon in de tijd van de oorlog, jongens en meisjes. Dan stel je voor, er loopt iemand met een fiets. Dan kon een Duitse soldaat zeggen, ik vorder deze fiets, ben ik kwijt. En ja, dan was hij fiets kwijt. En zo wordt hij gevorderd, hij wordt gedwongen met militair gezag, verplicht om dit te doen. Hij heeft niks in te brengen. Ze dwingen hem dat hij het kruis droeg. Lucas staat het zoveel zeggen dat hij het achter Jezus droeg. Niet naast Jezus, niet helpend, maar achter Jezus droeg. En dat is mooi. Dan gebruiken Matthäus en Marcus hier een Grieks woordje voor dragen, dat eigenlijk betekent opnemen. Letterlijk staat er, het is hetzelfde Griekse woord in die tekst die ik net citeerde in de eerste gedachte. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Simon moet het kruis opnemen. Hij moet dat gewillig doen, maar hij wil het niet gewillig doen. En dan dwingen ze hem, ze verordenen hem in de weg van Gods voorzienigheid om dat te doen. Zijn kruis opnemen. Dus hier zie je nou een voorbeeld hoe het in de praktijk gaat. Hier is iemand die moet het kruis opnemen, maar hij wil het niet. En dat is nou een beeld, gemeente, van ons. Wij moeten het kruis opnemen en we willen het niet. En als we het niet willen, hebben we geen deel aan het kruisevangelie. Dus die les van Simon van Cyrene is niet zozeer: je moet gewillig je kruis dragen, je kruis wat de Heer je oplegt, je ziekte, je zorgen. Tuurlijk, dat is ook allemaal waar. Maar die les van Simon van Cyrene gaat veel dieper. Het gaat hier om het dragen van zijn kruis, niet mijn kruis. Maar hij moet het kruis van Jezus dragen. En dat kruis van Jezus, dat is niet een ziekte, maar dat kruis van Jezus, dat is het kruis waar de vloek aan kleeft, waar de smaad aan kleeft, waar de smart aan kleeft van de zonde. En daar moet hij gemeenschap aan krijgen. Dat wil hij niet. En ik begrijp dat hij dat niet wil, want dan wordt hij onrein. Dan is hij voor niks naar Jeruzalem gekomen. Dan kan hij geen paasfeest vieren. Dan staat hij straks niet onder de zegenende handen van de priester. Dan mist hij alles. Dan moet hij Jezus volgen naar buiten de legerplaats. En dat wil hij niet. Kent u het uit eigen ondervinding? In het begin, als Gods kind de Heer Jezus mag leren kennen, wat is dat een heerlijke tijd in het geestelijke leven. Als een zondaar in de weg van buigen onder Gods recht een gezicht mag krijgen op die gezegende des vaders. Ik zeg het allemaal met een paar woorden. In de adventtijd hebben we dat natuurlijk uitvoeriger overdacht. En wat is dat als het kerstfeest mag worden in het leven van een verloren mensenkind? Maar gemeente, als de Heere dan gaat leren in welke weg dat de verzoening aangebracht moet worden, weet je wat er dan in het leven van een kind van God naar boven komt? Ergernis. Vijandschap. Dat willen we niet. Wij willen wel zalig worden, maar zo niet. Dus ik denk dat al Gods kinderen die daar kennis aan krijgen van die weg met Christus, die weg naar buiten de legerplaats, daar vecht een mens tegen. Dat wil je niet. Verontreinigd worden, de vloek dragen, dat wil je niet. En als je dat niet wil, dan heb je geen deel aan Christus. Dan krijg je geen deel aan de zaligheid van Christus. Dan krijg je geen zicht op Christus in zijn lijdensgang. Simon is het niet bereid. Hij wil zijn schuld van zich afschuiven. Zoals Adam en Eva dat ook hebben gedaan en zoals wij dat ook doen. Als de Heer het niet op je schouders legt, gemeente, als de Heer in de weg van zijn voorzienigheid je niet onder dat kruis brengt, er is niemand van ons die dat vrijwillig zal doen. En dat overkomt Simon van Cyrene nu, we zouden zeggen heel toevallig. Door een toevallige ontmoeting. Nee, dat is niet toevallig. Het is Gods raad. De Heere bestuurt alle dingen. Hij moest het zijn. Het moest op zijn schouders komen, omdat hij een uitverkoren vat is, gemeente. De Heere Jezus moest met zijn kruis over de Via Dolorosa gaan. En Simon moest die weg kruisen. En dat heeft heel zijn leven veranderd. Hij is van een godsdienstige pelgrim is hij geworden, een verontreinigde zondaar. In zijn leven ging het gans verkeerd. Maar het ging goed. Want alleen in deze weg kon Simon deel krijgen aan Christus. Dat kruis, zijn kruis, dat kruis van de Heer Jezus, daar kleefde de vloek aan van de zonde. Het was niet zozeer dat hout, maar de last die daaraan verbonden was. Dat maakte dat kruis zo ontzettend zwaar, de toren van God. En daar heeft Simon van Cyrene maar iets van gevoeld. Ik zei al, het achterste puntje heeft hij gedragen, meer niet. En dat wilde hij al niet, dat was voor hem al zo zwaar. Hij moest het doen ter ontdekking. Hij moest het doen om zijn schijnheiligheid kwijt te raken. Hij moest het doen om van zijn eigen gerechtigheid verlost te worden. Simon van Cyrene heeft niet wat bij kunnen dragen, maar het was voor hem als een levensles. En zo is het nog, gemeente. De Heere laat zijn kinderen dat kruis optillen. Waarom? Niet dat ze een beetje helpen, maar als een levensles ter ontdekking. Wij kunnen dat kruis van Christus niet borgtochtelijk dragen. Wij kunnen het niet betalend dragen. Dan zou je in een eeuwigheid met dat kruis rond moeten lopen. Maar de Heer Jezus die heeft in korte tijd volbracht waar wij een eeuwigheid over zouden moeten doen. Weet je wat Simon moest leren? Het hoort hier te liggen, Simon. Je wilt dat wel niet, maar het hoort op jouw rug. Jij hebt het kruis verdiend. Jij hoort aan het kruis genageld. Jij hebt de dood verdiend. En dat is de les in deze lijdenstijd die wij moeten leren. Als we dat niet leren, gemeente, dan verstaan we niks van de gang van de Heer Jezus Christus. En weet je wat nou zo mooi is, jongens en meisjes, dat kruis Simon en Jezus aan elkaar verbond. Dus als Simon niet onder dat kruis wilde, was er geen verbinding met Jezus. Dan was hij net als die voorbijgangers. Maar omdat hij het nu op zich kreeg, was er een regelrechte verbinding met de Heer Jezus Christus. Ik zeg niet dat hij dat gelijk heeft gezien, want dan hadden ze hem niet hoeven dwingen. Maar dat heeft hij ongetwijfeld later mogen zien. Niet het oordeel aanvaarden, niet voor het recht van God buigen, niet je leven verliezen, het kruis van Jezus niet willen optillen. Gemeente, weet u wel wat dat betekent? Geen deel aan Jezus. Geen deel aan Jezus. Dat laat de geschiedenis van Simon van Cyrene zien. Maar die voetstappen te mogen drukken, die vernederende gang te mogen volgen, dat geeft een regelrechte verbinding met Jezus. Dus buigen. Buigen onder het oordeel. Buigen onder de straf. Hebt u er wel eens iets van gevoeld? Dan is dat uiterste puntje, dat is al zo ontzettend zwaar. Wat moet het dan voor hem wel niet geweest zijn, die de volle zwaarte van dat kruis heeft moeten torsen. En zij dwongen een Simon van Cyrene. Maar weet je wat nou zo mooi is, jongens en meisjes, hij mocht het achter Jezus dragen. Had hij misschien helemaal niet in de gaten, wie daar voor hem liep en wie dat was. Had er helemaal geen oog voor misschien in het begin. Maar ja, dat is ongeveer een wandeling van een uur geweest, zeggen de verklarers. Die hele Via Dolorosa heeft een uur geduurd. Dus Simon van Cyrene heeft daar al een poosje gelopen. Die heeft rondom zich heen gekeken. Die heeft die mensen gezien met hun spottende blikken. Hij beschaamd zijn ogen neergeslagen. Hij kon niet anders. Hij moest het aanvaarden en hij heeft het aanvaard wat hem overkwam. En er zullen ook momenten geweest zijn dat hij voor zich uitgekeken heeft, jongens en meisjes. En daar liep een kruisdrager, heel gewillig, niet morrend zoals hij, maar daar liep een hele gewillige kruisdrager met een kapotgeslagen rug. Buigend onder het oordeel. En zo mocht hij Jezus volgen. Wat een gang. En al duurde het maar een uur, maar wat zal dat in de beleving van Simon lang geduurd hebben. Zijn hele leven ging eraan. Maar dan komen ze daar aan de kruisheuvel. En wat gebeurt er dan? Dan is Simon vrij. Hij is wel onrein. Naar de tempel kan hij niet meer. Maar hij is vrij. En wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? De Heer Jezus is niet vrij. De onschuldige gewillige gaat aan het kruis en de onwillige en schuldige is vrij. Wat moet dat een wonder geworden zijn voor Simon. In hoeverre hij dat heeft mogen leren en heeft mogen zien, weet ik niet. Maar dat het hem tot zegen geweest is, gemeente, dat geloof ik voor 100%. Dominee Hellebroek zegt het, en dat raakte mij. Hij zegt, zou iemand het kruis achter Jezus dragen en er niet door geheiligd worden? En daar is veel voor te zeggen. Zou iemand het kruis achter Jezus dragen en er niet door geheiligd worden? Met andere woorden, zeker is Simon daardoor geheiligd. Het is een gang geworden tot zijn behoud. Met een rijke uitwerking ook in de familiekring. Want hij wordt hier genoemd de vader van Alexander en Rufus. En waarom staat dat er nou bij? Marcus schreef het evangelie voor de gemeente van Rome in de eerste plaats. En we lezen later in de handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus dat er in de gemeente van Rome inderdaad een Alexander en een Rufus zijn geweest. En dat ze hier zonder naam, zonder achternaam genoemd worden, dat betekent, zeggen de verklarers, dat dit bekende discipelen van de Here zijn geweest. Dus de gang van vader is ook in zijn nageslacht tot zegen geworden, in zijn kinderen. En Paulus zegt van Rufus in Romeinen 16 vers 13, dat de moeder van Rufus, dus de vrouw van Simon van Cyrene, ook zijn moeder is. En dan bedoelt u dat natuurlijk in geestelijke zin. Paulus heeft banden met de vrouw van Simon van Cyrene. Een gezegende familie. Waarom? Omdat hij het echte paasfeest mocht vieren. Hoe krijg je deel aan het paasfeest? Hoe krijg je deel aan het kruis van Christus? Door ermee in aanraking te komen. En anders niet. Daarom zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Lucas zegt zelfs, die nemen zijn kruis dagelijks op. Waarom? Als je dat toch eenmaal opgenomen hebt, dan hoef je dat toch morgen weer niet? Jawel. En waarom moet je dat dan morgen weer doen? Omdat ik het weer zo vaak neerleg, jongens en meisjes. Vandaag kan ik eronder komen. Vandaag ben ik het met de Here eens. En vanavond niet meer. En dan leg ik dat kruis weer weg. Dan wil ik het niet langer dragen. Maar nemen zijn kruisen dagelijks op. Iedere morgen weer opnieuw. Ziende op de overste leidsman. En voleinde des geloofs, Jezus. Die het kruis heeft gedragen. En de schande veracht om het loon hem voorgesteld. Amen.